gemeente namens de kerkraad een paar afkondigingen. Aanstaande zaterdagavond vindt de Zing In hier in de kerk plaats. Bij het thema zomer zullen we een uur liederen zingen met elkaar en luisteren naar muziek en zang van Musica Sororum uit Spijkenisse. De avond begint om 20:00. U mag de heren vanavond dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover zullen wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen nu uit Psalm 84, het eerste en derde vers. Psalm 84, het lied van verlangen naar het heiligdom. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege schade, God zij mij uw huis en tempel zangen en welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 1 en 3. Laten wij samen het geloof belijden met de 12 artikelen en daarna zingen uit Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3, nadat we het geloof beleden hebben met de samenvatting van het christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. We openen samen vanavond het woord op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 133. En die psalm is ook de tekst voor de verkondiging. Als eerste dus Psalm 133. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Een lied Hamaalot van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook te samen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard. De baard van Aaron, en die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen. en het leven tot in der eeuwigheid. Daarbij lezen we uit Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. En je zou dat als een nieuwtestamentische vervulling van deze psalm kunnen lezen. Handelingen 2, vers 42 tot en met 47, een schets van de eerste christengemeente. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de lezing. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem bidden om zijn tegenwoordigheid hier en als we thuis verbonden zijn met de uitzending. Laten we bidden. Wij danken u, Heere, voor de toegang deze avond in het huis van de Vader. En wij danken u dat u, Heer Jezus Christus, uw gemeente welkom hebt geheten. Genade en vrede zij u van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Een heerlijker welkom hadden we niet kunnen krijgen vanavond. Misschien zijn we ons dat niet bewust. Wilt u dan deze dienst daarvoor gebruiken om voor het eerst in ons leven duidelijk te maken hoe zeer u ons hebben wilt en kunt? Want al zou er niets zijn in ons wat vraagt naar u, en zo is het ook van nature. Alles in u is in beweging om ons vanavond te redden. Te laten zien wie de Heer Jezus Christus is. We bidden om de werking van de Heilige Geest, want geen dominee kan de deur van ons hart openen. En wij hebben zelf niet het gereedschap in handen om ons naar u toe te bewegen. We doen alleen maar het tegenovergestelde. Van u afbewegen. Wat hebt u toch veel verdraagzaamheid met ons. Want we zijn uit uw handen voortgekomen en we mogen al zo lang genieten van het goede wat op deze aarde te vinden is. En waar is onze dankbaarheid en onze verwondering? Heer, we beleven het leven zo vaak als iets waar we recht op hebben. Wij danken u voor het geschenk van het leven. Maar meer nog dat u dat leven ook echte zin en diepgang wilt geven. Er is zoveel wat ons bezig kan houden. De druk van het bestaan is soms zo groot. En de drukte van het leven, de jacht van het bestaan, die houdt ons gevangen zodat we tot aan de echte vragen niet meer toekomen. Waar gaan we naartoe? Waar zijn we naar op reis? Wat gebeurt er als ik sterf? En dan? En hier vanavond mogen we die trage vragen toelaten. Die vragen waar niet zomaar even snel een antwoord op gegeven kan worden. De vraag wie we zijn voor u en wie u voor ons wilt zijn. Heere, laten ze aan bod komen vanavond in de verkondiging van het woord. En als we vanavond horen hoe u uw gemeente wilt functioneren, geef dan dat we Niet luisteren voor die ander, maar luisteren naar onszelf toe. Zelf kritisch, als hoorder vanavond in de kerk zitten. Want het is zo gemakkelijk om de boodschap door te geven. Maar het gaat zo tegen onszelf in. Om het zwaard van de geest zijn verwondende werk in ons leven te laten doen. Toch bidden we daarom. Oordeel onze gedachten. Oordeel de overleggingen van ons hart. Zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. En laat uw gemeente in Appenbroek zo mogen bloeien. In alle kwetsbaarheid, in alle gebrokenheid die er is, wilt u dit kleine plekje in die wereldwijde kerk niet vergeten. Dat doet u ook niet. En er zijn er ook onder ons die met verwachting uitzien naar de vervulling van uw beloften, dat de oase in Appenbroek niet dichtgegooid wordt, maar weer oase zal worden als nooit tevoren. Dat de gemeente aantrekkingskracht zal hebben, zoals we gelezen hebben van de eerste christengemeente. Ze waren in achting bij het hele volk en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Heere, we bidden vurig om die zegen, die late regen van Pinksteren. Want waar we lezen dat u, Heere Jezus, bent teruggegaan naar de Vader, lezen we nergens dat de Geest is teruggekeerd. En dat die Geest nog even krachtig kan werken als 2000 jaar geleden. Doe het. Zend ook van die milde regen stromen, druppels op ons leven. Ga ons niet voorbij. Zegen ons hier en thuis. En wil geven dat de woordverkondiging opbouwend mag zijn. Dat er gemeenteopbouw plaats mag vinden. Voor jongeren en voor ouderen. Wij bidden, Heere, om uw zegen over het werk in uw koninkrijk wereldwijd. Wij denken in het bijzonder vandaag aan allen die lijden. Die ervaren dat belijden ook lijden betekent. Broeders en zusters die aan de kant gezet worden, die grof bejegend worden, die gewelddadig behandeld worden, zoals u, Heer Jezus, gesmaad werd in uw leven, die de smaadheid van Christus ondergaan. Ontferm u, niet omdat ze zielig zijn, maar opdat ze in deze weg van verdrukking de hoop en de moed niet verliezen en een getuigenis mogen zijn voor hun vervolgers. We bidden, Heer, voor ons om bewaard te worden voor gezapigheid, voor lauwheid, voor een kerkdienst-christendom. Wat het moet hebben van 1 of 2 keer kerkgang en door de rest, door de week leven we eigenlijk maar een beetje raak. Heer, wil ons dan ook wakker schudden en geven dat die levende band aan de Heer Jezus ons van dag tot dag zal stempelen in de navolging van u. Zodat we een levende en leesbare brief zijn in de wereld, op de universiteit, op school. We bidden voor de jongeren, voor wie het soms heel ingewikkeld is om te schakelen tussen de zondag en de andere dagen van de week. Heer, wat geweldig als er in de gemeente ook leeftijdsgenoten zijn met wie we daarover kunnen spreken en aan wie we ons ook kunnen vasthouden. We bidden dat de oudere generatie voor de jongeren een voorbeeld zal zijn in liefde, in hoop, in geduld, in zachtmoedigheid, in wijsheid. Heere, laat zo uw zegen ons deze avond verrassen, dat het iets van de hemel op aarde zal zijn. En dat die psalm die we net zongen, dat we uw lieflijkheid en heerlijke dienst aanschouwen, dat we daar vanavond iets van mogen meemaken. Dat kunt u toch geven en dat wilt u toch ook. Doe het, Heere, opdat uw heerlijke naam vergroot en verheerlijkt zal worden en wij er gezegend mee zijn en we huiswaarts gaan met blijdschap in ons hart. De Heere was in ons midden. Hoort u zo ons gebed. Help in de verkondiging, in de vertolking van het woord, help ook in het luisteren. En laat het zo komen tot die heerlijke ontmoeting. In het woord. Met de gekruisigde, de opgestane en de levende Christus. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 133. We zingen de berijming van deze psalm in zijn geheel. Psalm 133 als voorbereiding op de preek. Ons antwoord op de verkondiging mag zijn Psalm 79, vers 7 over de schapen die in eeuwigheid Gods lof verbreiden. Psalm 79, vers 7, straks na de verkondiging over Psalm 133. Boven de preek staat geschreven: nieuw zicht op Gods gemeente. En u mag daarvoor invullen de gemeente van Appelbroek, waar u toe behoort, tenminste de overgrote meerderheid daarvan. Dus nieuw zicht op Gods gemeente. En dat zicht krijgen wij door naar drie kanten te kijken. Drie richtingen gaan we met elkaar uitkijken. Dat moet ook, want de psalm begint met het woordje zien. Dus je moet je ogen gebruiken vanavond. Je moet rondkijken. Nou, dat doen we in de eerste plaats. We kijken van links naar rechts, horizontaal, van links naar rechts. Want vers 1 heeft het over kijkers, moet je zien. Broeders wonen samen, ongelooflijk maar waar. Hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders en zusters samen wonen, onder één dak komen. Dat is toch geweldig. Dat is het eerste, van links naar rechts. In de tweede plaats kijken we van boven naar beneden. Want vers 2 gebruikt twee beelden, die zal ik straks wel wat toelichten. Twee beelden die beginnen heel hoog en die eindigen laag. De baard van Aaron en de zoom van zijn priesterkleed en de top van de Hermon en de bergen rond Jeruzalem. Dat is de tweede blikrichting, van boven naar beneden. En dan de laatste blikrichting, die is van nu tot in eeuwigheid. Want in vers 3b lezen we dat de Heere al daar, in die gemeenschap van broeders die samenwonen, de zegen gebiedt en het leven tot in eeuwigheid. Nieuw zicht op Gods gemeente. Wat zou het toch geweldig zijn, gemeente, als er jongeren vanavond zijn of ouderen die zeggen: nou, zo heb ik nog nooit naar mijn gemeente, naar Gods gemeente gekeken. Psalm 133 leert mij op een andere manier naar de gemeente kijken. Een bijbelse manier. Of het is Pinkster geweest, misschien mogen we ook al tegen elkaar zeggen, op de manier zoals de Heilige Geest wil dat we naar de gemeente kijken. Want wat merk je nou van de Heilige Geest? Als die werkt in de gemeente. Nou, reken maar. Dan gaan deze drie blikrichtingen jouw, uw leven, mijn leven bepalen. Echt. Dan leren we kijken van links naar rechts, van boven naar beneden en van nu tot in eeuwigheid. Laten we beginnen bij die eerste blikrichting. Van links naar rechts. Horizontaal. Kijk. Zo begint het, hè, de psalm. Het lied van de opgang. Ja, dat zal ik even uitleggen. De meesten weten het misschien ook wel, dus ik zal het kort houden. Een lied aan Maalot, een lied van de opgang, een lied van de trappen om in Jeruzalem te komen, om bij de tempel te komen, moest je klimmen, omhoog gaan. Nou, we hebben een aantal liederen van haar Maalot, een aantal liederen van de opgang. Ze beginnen te beginnen bij 120, te eindigen bij 134. Dus we zitten met Psalm 133 bijna aan het eind van het bundeltje. We zitten, zeg maar, bij de drempel van de tempel zo'n beetje. Er is al heel wat gezongen. En nog twee. En dan zit het erop. Al zingend klommen de pelgrims naar boven toe. Ja, je moest er nog moeite voor doen ook. Je kon niet thuis blijven, want om bij de tempel te komen moest je je huis uit. En zo wilde God het ook. Dat had hij al tegen Mozes gezegd. Exodus 25, vers 8. Ik wil, Mozes, dat er een heiligdom komt. En dat heiligdom moet jij maken naar het voorbeeld wat ik aan jou op de berg zal geven. Maak voor mij een heiligdom. Niet omdat jullie daar per se behoefte aan hebben. Niet omdat jullie, volk van Israël, daar nu om zitten te springen. Laten we een heiligdom bouwen voor de Heere. Nee, God wil het. Het is zijn verlangen. En daarom kwam het ervan. Een plaats om God te dienen. En alle Israëlieten die moesten hun tenten uit om bij die tent des Heere, die tabernakel en later de tempel, te komen. En onderwijl werd er gezongen. Als de grote feesten in Jeruzalem waren. Zingend klommen ze naar boven. En zingen verbindt aan elkaar, hè? Als er iets aan elkaar verbindt, is het zingen. Als je elkaar niet meer kunt begrijpen, moet je vooral gaan zingen. Want dat verbindt aan elkaar. Nou, zo zongen ze elkaar moed in, om zo te zeggen. Die broeders en zusters uit allerlei stammen van Israël, jongeren en ouderen hebben erbij gelopen. Mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving. Het is één grote groep van mensen onderweg naar de tempel. Ja, dat kennen wij zo niet meer, hè. U bent met de auto gekomen, de meesten van ons komen met de auto, we stappen uit, we lopen naar onze zitplaats en we gaan zitten. Ja, dit was, zegt die man, zoals het vroeger was. Zo ging het vroeger, maar ja, zo is het nu niet meer. Het is allemaal zo individualistisch geworden. Ieder komt voor zichzelf. De een uit Brieren, de ander uit Vierpolders, een derde uit Abbebroek, een vierde uit Spijkenisse. En ga zo maar door. Ja, zo kun je ook naar de gemeente kijken. Dan zeg je, ja, het is eigenlijk een samengeraapt. Nou, ik zal het woord niet gebruiken, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon een mensen die overal vandaan komen en die komen nou eenmaal hier naar de kerk. De Bijbelse prediking en zo. Dat is geweldig. Zegen. Maar Psalm 133 leert ons toch nog wel op een andere manier de gemeente kijken. Is die psalm nou echt iets van vroeger? We hebben het samen gezongen net, hè? Is dat iets van verleden? Ja, het is natuurlijk een prachtige psalm, maar een beetje idealistisch. Misschien word je er wel een beetje cynisch van vanavond. Dat kan ook, hè, dat je hier zit en zegt, nou, ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zoon, en moet je eens kijken. Of waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. Ja, ja. Je hebt wat meegemaakt. Je kunt die ander eigenlijk niet luchten of zien. En dan Psalm 133. Je bent al afgehaakt voordat de preek goed en wel begonnen is. Dat kan, hè? Dat kan. En er zit, ik weet inmiddels genoeg om te zeggen dat er ook pijn is. Pijn wordt geleden in gemeenten, in de kerken. Helaas. Wat in de maatschappij gebeurt, dat gebeurt ook in de kerk. Wat moet je dan met zo'n psalm? David zingt. Is dit nu zijn persoonlijke ervaring of mogen we vanavond tegen elkaar zeggen, maar deze ervaring van David, die krijgen we vanavond als het ware geopenbaard door de Heere God aan de gemeente van Abbenbroek, zodat we leren meezingen. Want daar begint het mee. Meezingen. Het is een, misschien mag je wel zeggen, ook iets van een droom. Een verlangen. Het is wat anders dan een ideaalbeeld. Maar dit is toch Pinkster, gemeente? Of niet? Want als ik nou een grote stap doe in de tijd, en ik ga naar Handelingen 2 toe, we lazen dat samen. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders te samenwonen. Wat houden die mensen dan met elkaar daar op het tempelplein? Vertel de meis. Wat hadden ze dan met elkaar? Parthers, Meders, Elamieten, Joden, Jodengenoten, overal vandaan. Wat hadden ze nou met elkaar? Ze hadden niks met elkaar. Maar ze kwamen wel voor één ding. Ze waren op het tempelplein om het feest te vieren. En daar gebeurde het. Daar gebeurde het. Toen de geest werd uitgestort. En toen Petrus het woord ging verkondigen. Heel scherp, op de man af. Jullie hebben Jezus gekruist. Werden ze doorboord in hun hart en riepen ze het uit, wat moeten we doen om zalig te worden? Dat kwam echt dichtbij, die preek. De wind van de geest zorgde ervoor dat mensen omvielen. Naar God toevielen. God gelijk gaven. Ze geloofden in de Heer Jezus Christus en ze werden gered. En op dat moment gebeurt er ook nog wat anders. Ze worden aan elkaar verbonden. Dat bedoel ik nou met van links naar rechts. Wat is nou het geheim van de christelijke gemeente? Of dat nou in Appenbroek is, of in Apeldoorn, in Nigeria, of in China, of waar dan ook. Wat is nou het geheim van de christelijke gemeente? Niet dat je toevalligerwijs allemaal onder één dak zit. Maar het geheim van de christelijke gemeente is dit. Dat ze leeft van het offer. Daarom kwamen die pelgrims in Jeruzalem. Hun hart ging uit naar God. Psalm 84, we zongen het. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis, een tempel zangen. Ja, ik denk dan ook wel, zou iedereen dat nou zo diep en intens beleefd hebben daarin? Bij de gang naar de tempel, er zullen er ook vast bij geweest zijn die gedacht hebben, nou het is weer zover, we gaan. Maar ze werden meegenomen door die grote groep, pelgrims en feestgangers. En misschien werden ze ook wel gestimuleerd door de gedachte, als ik geen zin heb, is het toch iemand die op mij wacht. Dat zou ik u ook mee willen geven, als u wel eens geen zin hebt om naar de kerk te gaan. Of als je nou meeluistert en zegt, nou ja, één keer is mij wel goed. Nee, we gaan niet flauw doen op de preekstoel. Het is natuurlijk heel makkelijk om af de preekstoel allerlei dingen te roepen en te zeggen. Maar toch wel even dit. Als het Gods verlangen nou is. Dat de gemeente samenkomt. Dat broeders en zusters tezamen wonen. Komen in zijn heiligdom. Komen op de plaats waar de gemeente samenkomt. Ja, dan moet je wel goede redenen hebben. Om het zomaar af te laten weten, toch? Ik hoop dat u dit niet ervaart hè, als vervelend. Hij bedoelt die of hij bedoelt die. Maar gewoon vanuit het woord. Kijk, hoe goed en hoe lieflijk. Die woorden, hoe goed en hoe lieflijk, worden heel vaak in de Bijbel gebruikt voor God. God is goed. God is liefelijk. En dat goede van God en dat goede en dat liefelijke van God, dat is nou ook precies daar waar de gemeente van God samenkomt. Zie. Misschien roept dit ook al wat pijn op. U zegt, zie. Ja, ik kijk om me heen, maar ik mis die en ik mis die. Ik mis al heel lang die of die. Wat betekent dat dan? Voor mij. Als ik mensen mis. Die er ook bij horen. Ja, ik zou zeggen, dat is wel een opdracht. He, ook voor ons als gemeente, om die mensen te benaderen. Ik zou dat niet alleen maar bij de kerkraad laten, wat mij betreft. Dat is ook een stukje onderlinge zorg naar elkaar toe. Hebreeën 10, vers 25, laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, ook toen al, maar laten we op elkaar acht geven. Waarom? Tot opscherping der liefde, niet om vervelend te doen, maar omdat je die ander dat gunt. De liefde en die goede werken. Hoe goed. En hoe lieflijk. Nou, laten we afspreken als er nou een naam naar boven komt. Waarvan je zegt, ja, hoe is het nou met die broeder? Hoe is het nou met die zuster? Wat is er nou aan de hand? Waarom zie ik hem niet meer? Dan zeg je vanavond, ik heb een preek gehoord over Psalm 133. En de Heere onderstreepte vers 1 voor mij. Daarom bel ik je op. En daarom kom ik vanavond even bij je. Wat is er aan de hand? Wat is er? Niet waarom kom je niet meer? Hoe goed en hoe lieflijk is het? Dat broeders en zusters samen wonen onder één dak. Onder dezelfde verkondiging van het woord. Je moet ertoe opgeroepen worden hoor, om dit te zien. Want weet je, het is heel makkelijk om het gewoon maar allemaal te laten gebeuren. Ook als dominee. Ik kijk nou naar mezelf. Of als gemeentelid. Denk je, nou ja, goed, die trein van de gemeente, die rijdt wel. Ja, dus niet. Je ogen moeten geopend worden voor deze werkelijkheid. Kijken van links naar rechts. Heel concreet, als je de kerk binnenkomt en je neemt je plek in en je kijkt eens even rond. Letterlijk, van links naar rechts. Wie is er niet? Waar zijn ze? De blijdschap. Omdat ze er zijn. Wat heerlijk. Dat ik je zie. Hoe goed is het. Maar ook de pijn. Als je mensen niet ziet. Het is een oefening. Zie. Gaat niet vanzelf. Mijn egoïsme is net zo groot als dat van u. Of nog wel groter dan dat van u. Je kiest toch vooral voor jezelf. Als ik maar aan mijn trekken kom in de gemeente. Als het bij mij maar goed gaat. En als mij niet zint, ja dan. Dan maar niet. Ja, maar denk nou eens aan het heiligdom. Aan de tempel. Wie is daar? De offerdienst is daar bezig. Waarom? God heeft het op zijn hart om de taal van de verzoening aan zijn gemeente bekend te maken. En hij wil zo graag dat broeders en zusters daar naartoe komen, dat gaan zien. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, zingt David, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat is niet alleen iets voor David, maar ook voor die ander. Dan zegt iemand, maar ik vind het zo ingewikkeld, want hier staat dan broeders. En dan lijkt het alsof het allemaal pijs en vree is. Maar ja, ook onder broeders gebeurt wel eens wat. En onder zusters ook. Hoe moet dat nou? Als je van links naar rechts kijkt en liever een aantal personen overslaat. In de kerkraadsbank. Of gewoon in de gemeente. Wat dan? Dat is helemaal niet zo goed en zo liefelijk. Ja, ik heb gedacht in de voorbereiding, hoe is dat dan geweest voor het volk van Israël? Voor die mannen en vrouwen die allemaal opgingen naar Jeruzalem. Zou iedereen door één deur gekund hebben met elkaar? Die mensen leefden toch ook naar Genesis 3. Daar zal ook vast wel eens wat geweest zijn, toch? En ook wel heel diep. We weten van broedertwist. Dat begon al bij Kaïn en Abel, later bij Esau en Jacob, Isaac en Ismaël. Noem maar op, het is een rode draad, een zwarte draad door de Bijbel heen. Mensen die elkaar niet kunnen uitstaan, die toch uit één familie komen. En in de christelijke gemeente, ja, idem. Ook in de eerste christelijke gemeente gaat het niet goed na verloop van tijd. Er ontstaat oneenigheid, discussie. En het is vandaag niet anders. Denk alleen dat het in deze tijd heftiger is. Waarom? Omdat de Heer Jezus zelf gezegd heeft dat in de laatste dagen de liefde zal verkillen. En wat in de wereld gebeurt, trekt door in de gemeente. Ontwikkelingen in de maatschappij, in de wereld, polarisatie, liefdeloosheid, zullen ook in de gemeente hun sporen trekken. Is dat doemdenken? Nee, dat is de realiteit. U zou de Nieuwtestamentische brieven eens moeten bekijken. Alle Nieuwtestamentische brieven, daar speelt wel iets. Discussie, oneenigheid, scheuring, enzovoort. Ik denk nou even aan Paulus, hè? Even een uitstapje. Paulus, die de gemeente van Rome diende en daar ook een brief aan schreef. Hij schrijft in hoofdstuk 14 over mensen die zwak zijn en die sterk zijn in het geloof. De zwakken die zeggen, ja, kijk uit. Je kunt niet zomaar de spijswetten weg aan de kant doen. En die dagen, die bijzondere dagen, die moet je houden, die zijn heilig. En de sterken in het geloof die zeiden, ho ho, die spijswetten, dat is afgedaan. Dat is vervuld, daar hebben wij niks meer mee te maken. En die bijzondere dagen, kom. Dus het was discussie. Sterker, zwakker in het geloof, wat doet Paulus dan? Hij had natuurlijk heel makkelijk partij kunnen kiezen, doet hij niet. Hij zegt niet, ik ben voor die, ik ben voor die. Hij zegt, wat jullie moeten leren, gemeente van Rome, is aanvaarding van elkaar. Aanvaard elkaar. En dan zegt hij er nog iets bij. Zoals ook Christus u aanvaard heeft. Met al uw smetten en zonden. Met uw ongerechtigheden. Met uw afkomst. Christus heeft u aanvaard. Als dat zo is. Aanvaard ook de ander. Dat zou de fundamentele grondhouding moeten zijn in de gemeente. In elke gemeente. Niet kritisch bejegenen. Oh, dat gezin. Oh, die broeder. Oh, die ouderling. Houd maar op. Maar allereerst aanvaarding. Aanvaarding. Dat betekent de ander mag er zijn. Met al zijn gebreken, met al zijn eigenaardigheden, karaktereigenschappen, lastigheden, verleden. Want kinderen, je kunt niet altijd iedereen lief vinden. Er zitten hier ook kinderen die het moeten doen met een zusje en een broertje in het gezin. Ja, dat is niet altijd eenvoudig, hè? Vind je je broertje altijd lief? Vind je je broertje altijd lief? Of je zusje? Dat zou makkelijk zijn. Je vindt je broertje, je vindt je zusje niet altijd lief. Maar het is wel je opdracht om je broertje of je zusje lief te hebben. Ja, en dat is moeilijk als je ruzie hebt. Maar daaronder ligt, als het goed is, de laag van aanvaarding. Ik aanvaard je, je bent mijn broer, je bent mijn zus. Op dit moment heb ik je niet lief, of vind ik je niet lief. Maar liefde, dat is geen gevoel, dat is een werkwoord. Vertrouwen trouwens ook, ik vertrouw je niet meer. Nou, er is maar één manier om de ander weer te gaan vertrouwen, dat is door het te doen. Want wat als Christus met mij gedaan zou hebben wat ik verdiend zou hebben? Weet je, dan zou de toorn van God mij moeten raken. Maar de taal van de offers is nou precies andersom. Dat de toorn van God niet mij treft, maar het offerlam. En dat ik mag leven van verzoening. En als dat de grondtoon van mijn leven is, dan verandert er ook wat in de omgang met mijn naaste. Broeder. Zuster. Ziet. Zegt Psalm 133. En als je er nou niks van merkt, dan mag dit het verlangen zijn wat je vanavond en morgen en dinsdag en de dagen die komen gaan voor Gods aangezicht neerlegt. O God, geef dat dit in mijn leven zal functioneren. Dat ik in liefde samenwoon met mijn broeder en met mijn zuster, eensgezind. Hoe goed en hoe lieflijk is dat? Als God het goed en lieflijk vindt. Nou, dan is het toch alle reden om iets te verwachten, gemeente. Dan is het ook geen project van onderaf. Maar dan is het een gave van boven. En daar staan we dan nu bij stil, in die tweede blikrichting. Kijk eens in vers 2. Twee keer moeten we van boven naar beneden kijken. Waar komt het nou vandaan? Waar komt die geestelijke gemeenschap nou vandaan? Waar komt die christelijke broederschap nu vandaan? Waar wordt die geboren? Is dat iets wat een kerkenraad activeert? Is dat iets wat gemeenteleden van onderaf met man en macht voor elkaar proberen te krijgen? Nee, zegt Psalm 133, het is als de olie en het is als de dauw. Het is als de olie op het hoofd van Aaron. Aaron, gezalfd in het Oude Testament door Mozes. U kunt dat lezen in Leviticus 8. Hoe Mozes royaal olie giet over het hoofd van Aaron. En wat gebeurt er met die olie? Die olie die druipt naar beneden. Zo overvloedig veel gebruikt Mozes. Het druipt naar beneden. Je ziet het voor je op de baard van Aaron. En dan houdt het nog niet op. Het gaat naar beneden over het kleed van Aaron heen tot op de zoom van zijn kleren. Van boven naar beneden. En het tweede beeld ook, hè? Vers 3. De Hermon, die hoge berg in Israël, met de vruchtbare dauw die op de top van de Hermon is, die zorgt ervoor, zegt Psalm 133, dat neerdaalt op de bergen van Sion. Dat zijn de bergen rond Jeruzalem. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Weer van boven naar beneden, van het hogere naar het lagere. Het komt van de top en het gaat naar de dalen. Hé, wat is dat? Deze beweging. Herkent u iets? Handelingen 2. Dit is de geest. Dit is de Heilige Geest. Van boven naar beneden. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, werd de geest uitgestort. Dat was niet iets wat opgetrommeld werd van onderaf. God zond zijn geest. Ja, er werd gebeden, er werd verwacht, zeker. En er waren beloften, zeker. Maar niemand van de mensen die op het tempelplein waren kon zeggen, nou, dat hebben we nou eens voor elkaar gekregen. Moet je eens kijken. 3000 mensen, 3000 broeders en zusters. Die geestelijke zegen, die geestelijke liefde onderling, komt bij God vandaan. Als je als vijand met God verzoend bent, dan wekt dat liefde tot de Zoon en liefde tot die familie. Daar hoor je dan bij. Bij die geestelijke familie van Christus in Appenbroek. Je zou het kunnen vergelijken met een fietswiel. Een fietswiel heeft spaken. Misschien heb ik het voorbeeld wel eens gebruikt vroeger. Maar goed, dan nog maar een keer. Die spaken die lopen allemaal naar de naaf toe. En de naaf, dat is het middelpunt, hè? En hoe dichter de spaken bij elkaar staan, of hoe dichter ze bij de naaf komen, hoe dichter ze bij elkaar komen. Ziet het voor u? Spaken naar de naaf toe. Dicht bij elkaar. Dicht bij de kern. Dicht bij elkaar. Ja, dat is wel het geheim, hè? Want wanneer gaat het vaak mis in mijn hart met die ander? Nou, dat is niet als ik heel, heel nabij met de Heere leef. Dat is vaak als ik verslof. Of als ik zelf niet zo trouw meer ben. In de omgang met de Heere, als het een gewoonte geworden is. Herkenbaar? Als ik een beetje ongeestelijk aan het worden ben, vleeselijk. Als oude patronen weer boven komen. En als er een omgang is met de Heere, een levende omgang met de Heere. Ja, wat is dat dan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Dat je er heel diep van doordrongen bent. Dat je zondaar bent en dat je alleen maar van genade kunt leven. Ja, dat maakt je mild voor anderen. Milder dan dat je denkt dat je zelf het lek boven water hebt. En dat je op anderen neer kunt kijken. En dat gebeurt ook in de kerk, hoor. Echt. Ja, dan heb je nodig dat je een toontje lager gaat zingen. Wanneer ga je een toontje lager zingen? Als je ontdekt dat het van boven naar beneden komt. Dat zalig worden zo'n wonder is. Dat ik nou helemaal niets kan bijdragen aan mijn eigen redding. Maar dat er één geweest is die zichzelf volkomen gegeven heeft. En dat ik door het geloof daar deel aan mag hebben. Nou, dat wonder, dat maakt je mild voor anderen en kritisch op jezelf. Eigenlijk is dit ook het centrum van de psalm, hè? U ziet dat ook, vers 2. Dit is de kern. Van boven naar beneden denken en leven. Wat levert dat nou op? Misschien wel helemaal niets. Misschien levert het alleen maar voor jezelf meer pijn op. Dat kan. Onbegrip. Dat kan. Maar toch. Toch zal het geestelijke zegen met zich meebrengen. Zo'n houding in de gemeente brengt geestelijke zegen met zich mee. Kijk maar. Dat is de laatste blikrichting van nu tot in eeuwigheid. Want. Vers 3. De Heere gebiedt. Wat is gebieden? Dat is bevelen. Het gebeurt. Haast commandoachtig, hè, klinkt het. Het gebied staat niet: de Heere zal zijn zegen geven. Dat had ook gekund. Maar er staat een heel sterk bevelend woord, gebied, dat gebeurt. De Heere maakt dat bij zo'n eendrachtige verzameling van broeders zegen en leven is, zeggen de kanttekeningen. Waar dit praktijk is, waar broeders en zusters aan één tafel zitten, naar waar ze samen leven van het wonder van genade en dat ook uitspreken naar elkaar toe. Misschien doen we dat ook wat weinig, hè. Maar dat we het na de diensten zeggen tegen elkaar. Man, wat een wonder. Zalig worden. Ik kan er niet bij. Jij wel? Nee, ik snap het ook niet. Wat hebben we toch een zaligmaker, hè? Dat, die taal. Nou, dat is al iets van zegen natuurlijk. Want dan komt een geestelijk contact op gang. Zeker weten. En dan kun je een leger des hels hebben als achtergrond. Of gereformeerde gemeente in Nederland. Maakt allemaal niks uit. Maar dan vind je elkaar daarin. Dat is het mooie van deze gemeente ook. Zoveel achtergronden. De Heere gebiedt aldaar de zegen. Wat is dat? Zegen. Dat is wat anders dan succes. Succes. Dat kun je zien. Dat kun je afmeten aan bepaalde standaarden. Een huis, een auto, een baan, een profiel op internet. Dat is uiterlijk succes. Zegen, dat is niet altijd uiterlijk te zien. Zegen is, dat is een geestelijke werkelijkheid. Die van binnen ervaren wordt. Dat gaat over je hart, over je ziel. Zegen. Straks gaat u naar huis met de zegen van de Heere. En wat is dat voor zegen? Dat is dat de Heere zegt: ik ben erbij. Ik ben erbij. Op al uw wegen. Mooi is dat, want dan zou je niks van de preek begrijpen. Dan ga je toch nog altijd gezegend naar huis. De Heere gebiedt aldaar de zegen. Waar gebiedt hij de zegen? Daar waar de gemeente samenkomt. Daar waar de verkondiging van het woord gestalte krijgt. Daar waar Christus verkondigd wordt en verheerlijkt wordt. Daar waar de geest kan werken, we hebben het over, hè, de werkplaats van de Heilige Geest. Dat is de gemeente, daar werkt hij. Nou, zo mag je ook in de kerk zitten. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. Hij werkt daar en hij werkt op Christus aan. Wat is de zegen? Dat ik aan hem genoeg heb. Dat ik me van het oordeel van mensen, nou ja, niets meer aantrek, zal ik niet zeggen. Want wij vinden het natuurlijk heel moeilijk als mensen oordelen over ons hebben. Ik wel. En u ook, denk ik. Maar het is niet meer bepalend. Laat mensen oordelen. Die mij oordeelt, is God. Laat mensen hun gedachten hebben. Laat mensen hun beelden hebben over mij. Maar als ze niet de moed hebben om die beelden te corrigeren, dan zijn ze voor hen. Die mij oordeelt, is God. Wat een vrijheid heb je dan, hè? Dat is niet, trek me niks meer aan van anderen. Maar de zegen is, Heere, ik ben gekend door u. De Heere gebiedt al daar de zegen. En het leven tot in eeuwigheid, daar gaat het naartoe. Het is geen kortstondig succesje. Het is een zegen die duurt tot in eeuwigheid. Als je je laatste adem uitblaast, gaat die zegen mee. Over de doodsjordaan heen. Wie leeft van het werk van Christus, mag zeggen, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Daar gaat het naartoe, gemeente van Christus, de Abbenbroek. De kerkdienst die u bezoekt is een voorportaal voor de eeuwigheid. Hier oefenen wij voor die grote, grote repetitie die komen gaat. En hier wil de Heilige Geest als de opperzangmeester je vanavond leren mee te zingen met dit lied. Zodat je straks niet met een mond vol tanden staat. Kerkdiensten bezocht. God, de Heer Jezus niet leren kennen. Zee het leven tot in eeuwigheid. Wat is dat geweldig. Zoals de dauw de bergen van Hermon en Sion bevochtigt en vruchtbaar maakt. Zo zegent ook God de Heere en geeft het eeuwige leven aan hen die in broederlijke liefde samenleven. Ja, lukt dat dan altijd? Gaat het altijd goed? Nee. Maar als dit nou je grondhouding is, door Christus geleerd in de navolging van hem, die gesmaad werd en toch niet schold. Die aan de kant gezet werd en lief had. Zelfs door zijn eigen broeders verstoten werd. Wat was de zegen voor de zoon? Het leven tot in eeuwigheid. Waar leer je dit? Want het is natuurlijk niet iets wat je uit je binnenzak haalt. Nou ja, dan herhaal ik nog maar tot slot de kern van de psalm. Als de Heilige Geest vanavond nou iets van een verlangen bij heeft aangewakkerd. Dat hoop ik. Dat je zegt, nou dat is nou mijn verlangen. Zo in de gemeente te staan. Zo in de gemeente te dienen. En dat er met mij anderen meegenomen worden. Dan mag je je vinger vanavond leggen. Bij die richting van boven naar beneden. Daar komt het vandaan. Dus dat betekent dat het kan. We mogen verwachtingsvol en hoopvol eindigen. Want het komt bij hem vandaan. En zijn hart is zo vol. Zo vol genade. Dan kun je met al je mitsen en maren terecht. Het is Gods verlangen. Dat ik dit verlangen van Psalm 133 beoefen. Hier in die concrete, niet comfortabele werkelijkheid van de gemeente. Zo word ik geoefend. Onderweg naar de Godstad. Onderweg naar de nieuwe aarde. Waarop ik zal samenleven met broeders en zusters uit allerlei hoeken en gaten van de kerk. Als ze gekocht zijn door het bloed van het lam, zullen we ons daarin verheugen. Ziet u het eruit? Zo zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Wat een toekomst, gemeente. Wat een toekomst. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Lieve Heere, getrouwe, genadige God en Vader, u waakt over uw kudde, zelfs als wij slapen gaan. Wij bidden, Heere, om de zegen van Psalm 133 in overvloedige mate, in deze nadagen, in deze laatste dagen. U hebt het gezegd, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Op jongeren en ouderen, ze zullen dromen dromen, gezichten zien. En het gebeurt. In islamitische landen, daar waar de kerk verdrukt wordt, waar de Bijbel een verboden boek is, u weet binnen te komen, want het woord van God is niet gebonden. Wij hebben te maken met andere banden die ons beknellen en die ook ervoor kunnen zorgen dat het gemeentelijk leven onder druk komt te staan. Zelfs al zijn we Nederlandse christenen met een overvloed aan kerken en kleuren. We bidden, Heere, dat uw geest zo zal werken dat wij persoonlijk gevoelig gemaakt worden voor alle zonden die ook in het gemeentelijke leven openbaar kunnen komen. De zonden in ons eigen hart, de hoogmoed, de afgunst, de ontrouw en alles wat ervoor kan zorgen dat uw huisgezin verstoord wordt. Heere, we bidden ook in dat opzicht, verbreek de werken van de boze en verootmoedig ons, zodat we klein gemaakt de grote werken van u zullen verkondigen. Heere, draag zorg voor deze kudde, wees met de broeders van de kerkenraad, u weet van de nood, de vacatures. We bidden, Heere, voorzie in al onze nood en misschien leert u ons juist in deze weg ook des te meer te hopen op de levende God. Wees mijn broeder Volkers, we danken u dat hij in deze tijd rust kan vinden in het prachtige land aan de overkant van de zee. Wees met hem, met Esti, geef ze goede weken, ontspanning en hernieuwde toewijding, verlangen om te dienen op deze plaats. Wij danken u voor alle dingen die u gaf in dit samen zijn. Beveilig ons onderweg naar huis en help ons ook de week in. U weet wat er allemaal op ons wacht. En er zijn zoveel verrassingen die in een mensleven openbaar kunnen komen, die we niet voorzien in het begin van de week. Wees ook dan, Heere, onze gids. En laat ons leven dag aan dag uit uw hand, bij uw woord, als lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Hoort u ons bidden, hoort u ons danken. En we danken u ook voor de ontmoeting die u gaf vanavond in deze eeuwenoude kerk, waar zo veel en zo lang al uw gemeente samenkomt. Breid uw vleugelen over dit dorp uit. Verheerlijk uw werk. In Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 116, vers 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En het 11e, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 10 en 11. Gemeente, verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.